Dit is een podcast van Clara.
Ja, Philip Herwegen, er waren 2 dagen vrij in heel uw agenda. Gisteren en vandaag. En die maakt u nu helemaal vrij om met ons een marathon te houden.
Ja, dus het is toch geen vrije dag. Hè?
Geen vrije dag.
Wel een keer iets heel anders dan normaal. Vind ik.
Het is wel iets wat u graag doet, denk ik. Hè? Lange gesprekken houden.
Wie heeft u dat gezegd?
Of zou willen doen met mensen die u interesseren. Filosofen, schrijvers.
Dat zou ik inderdaad wel zeer graag doen. En laten we zeggen, ik heb in mijn leven een 200-tal platen gemaakt. En sinds een aantal jaren met mijn eigen compagnie, zeg maar, FI, met Oudgier, zoals u wel weet. En een van de dingen die ik in feite ook zou willen doen, is zelf niet platen maken van muziek die ik uitvoer en die wordt opgenomen, maar in feite interviews doen, zelf als interviewer, met interessante muzikanten. Mm-hmm. En met beeld erbij, een beetje wat we nu aan het doen zijn.
Ja.
Omdat ik vind dat dat toch weinig bestaat, volgens mij. Ik zit nogal veel op YouTube als ik studeer, omdat dat uiterst interessant is van dirigenten aan het werk te zien als ze repeteren. Vooral als het gaat om een repertorium dat ik minder ken, dan leer ik veel bij. Ja. Maar dan zoek ik ook soms naar gesprekken van bijvoorbeeld Gustav Leonhard of Ivan Fischer of wie dan ook. En dan vooral mensen die nu gestorven zijn, inderdaad, Gustav Leonhard of Arnon Coeur en zoveel andere mensen, Abado, ik denk dan aan mijn vak. En dan vind ik het jammer dat, volgens mij bestaat weinig, tenminste voor zover ik weet, gewoon die man laten spreken, zoals we nu aan het doen zijn,
ja,
maar dan meer gericht over muziek en alleen maar over muziek. En dus ondervraagd door een muzikant, omdat hij misschien de beste vragen kan stellen, technisch gezien. En dat zou mij interesseren ook om. Ik heb tamelijk veel mensen gekend. Ik heb Ligeti ontmoet, ik heb Kurtak ontmoet, ik heb zoveel fantastische mensen kunnen ontmoeten. Dan vind ik het jammer dat er zo geen gesprekken tot stand zijn gekomen. Misschien bestaat dat meer met componisten toch, maar met uitvoerders van hoe ze de muziek denken. En dat zou ik graag doen, ja. Dus ja, om op uw vraag te antwoorden.
Maar dus dit is ook een marathon langs het alfabet, van
ja,
A tot Z.
Dat is de...
We hebben samen de woorden gekozen en het eerste woord is accattone. Dan denk ik meteen aan de film van Pasolini uit 1961, zijn eerste film. En de opvallend gebruik van Bach in die film. Maar bij u gaat het verder. U hebt echt meegewerkt aan een productie met Johan Simons.
Wel, ik heb accattone gekozen omdat dat in mijn leven een mooi moment is geweest. Namelijk, ten eerste Pasolini ken ik in feite al tamelijk lang. En als, niet puber, maar adolescent, was ik op een bepaald moment gefascineerd door die man. En door zijn hele denkwereld, zijn poëzie ook, want hij heeft ook veel poëzie geschreven.
Ja.
En natuurlijk zijn films. En ik ben opgevoed bij de Jezuïten, waarover we later nog gaan spreken. Maar dat was al in lang vervlogen tijden. Streng gescheiden, de jongens en de meisjes. Waarom vertel ik dat? Omdat 1 keer per jaar, geloof ik, was er wat ze noemden funforum.
Ja.
Op het Sint Barbara College in Gent. En dan werd een stichtende film getoond, uiteraard. En toen, het was net voor mei 68, mochten de meisjes van Simbavo, dat was de andere school met de meisjes in het groen, en die kwamen ook naar dat filmforum in de collegefeestzaal kijken. En die kwamen dan omringd zoals schapen door nonnen, want dat bestond vroeger nog. En dan mochten ze vooraan gaan zitten in de zaal, die meisjes, we waren 16, 17. En dan 2 rijen nonnen en dan wij. En waarom vertel ik dat? Omdat bij een van die filmfora, moet je waarschijnlijk zeggen, forums, werd inderdaad de Matthäuspassie van Pasolini, want dat heeft hij ook gemaakt.
Ja.
Hè? En met muziek van Bach. En dan ben ik zo in contact gekomen met Pasolini. Ik ben naar andere films dan gaan kijken later. En dan heb ik een beetje over hem en van hem gelezen. En toen is op een bepaald moment het voorstel gekomen, niet zo lang geleden in feite, misschien 5 jaar geleden,
ja,
de tijd gaat zo vlug,
ja,
van Johan Simons, die u natuurlijk kent, de grote regisseur van NTG, dan heeft hij in Duitsland gewerkt, met zijn assistent Jan van den Houwen,
die nu de
directeur is van,
zit, ja,
van de opera, om die film Acatone, die ik inderdaad al 2-3 keer had gezien, daar hebben ze een theaterstuk van gemaakt, bij wijze van spreken, in het Nederlands. En wij, Collegium Vocalium, ik zeg wij, want het is mijn familie, mochten dan inderdaad live ook op het podium uitvoeren de verbindende muziek, of ja, dat is niet helemaal het juiste woord. En dat hebben we gespeeld in Dienstlaken in de Roertriennale, dus in het Roergebied uiteraard. Ik geloof een 10-tal keer of zelfs meer. En dan later ook nog in de haven van Gent, in een soort enorme hangars. Dat was op zichzelf prachtig om te zien, vind ik.
Mm-hmm.
En ik vond het ook een krachtige benadering van dat stuk. En het was ook met fantastische acteurs, zoals onder andere Sandra Hüller, die u wel kent.
Mm-hmm.
En ook anderen natuurlijk. En dan heb ik in Johan Simons van nabij mogen kennen. En dat is één aspect. Maar het andere aspect van de zaak, u ziet, ik heb u verwittigd dat u moet opletten dat ik niet te lang babbel, is dat wij dus bij Pasolini zelf werd gebruikt voornamelijk, of geloof ik alleen maar, de Matthäus Passie muziek.
Ja.
Uitgevoerd in zeer ouderwetse uitvoeringen.
Waarom niet? Die, ja, overbezet.
In feite is dat zelfs wel mooi, dat het een beetje gedefaseerd is qua uitvoering. Want wij hebben het natuurlijk gebracht in onze stijl, die nog steeds een beetje hedendaags is, tussen haakjes. Ik bedoel, het is niet van de jaren 50, maar onze stijl dateert van de jaren 80. Er is niet veel in de plaats gekomen, vind ik, sindsdien. Ik spreek onze stijl breed gezien, hè, zowel van mij als van Ton Koopman, als van Suzuki. En, ja, ik praat
de erfgenamen van Leonard, Arnaud Coeur, Brugge.
Dus, en in feite, in een stilistisch, muzikaal, tamelijk ver van Pasolini. Dat was misschien een probleem. Maar toch kwam het goed over, schijnt.
Mm-hmm.
Maar wat voor mij daar voornamelijk van belang was, ik ben nu 72, helaas al, en sinds ik 16 ben, dirigeer ik Bach. En ik heb het geluk gehad om, ik denk heel Bach, al zijn cantates, u weet, we spreken natuurlijk ik spreek voor een niet noodzakelijk muziekkennerspubliek. Maar Bach heeft dus 200 cantates geschreven. Die heb ik allemaal uitgevoerd en op plaat gezet, 2 maal zelfs. En soms heb ik daarbij 1 probleem, of verschillende problemen. Die Bach-cantates zijn natuurlijk geschreven, niet als concertmuziek, maar als er muziek tijdens een eredienst,
ja, voor de liturgie,
in, zeg maar, Leipzig. In de 18e eeuw, in de jaren 1723 tot 35 of zoiets. En dat was de functie van die muziek. En daarbij was de hoofdbedoeling van Bach niet alleen mooie muziek te laten horen, maar vooral dankzij de muziek de religieuze boodschap in het kader van de reformatie krachtig over te brengen in het Duits, op een Duits publiek. Sindsdien is dan die barokbeweging tot stand gekomen, is Bach herontdekt, want ik zelf kende van Bach toen ik 14 was, de Passies en Magnificat en nog een paar dingen, maar niet die 200 cantates. En nu is die muziek concertmuziek. En dat heeft als gevolg dat een belangrijke factor die die muziek moet doen ontvlammen, het geloof, bijna noodzakelijk is, vind ik, om die muziek echt die muziek te laten zijn. Dat is bij Mahler niet het geval. Daar moet men,
als men Knabe
Wunderhorn van Mahler uitvoert, moet men meegaan met die sprookjespoëzie. Maar in het geval van Bach moet men idealiter, zowel als uitvoerder als en ook als luisteraar, meegaan in die tekst en die tekst kennen, die soms die mensen in de tijd van Bach natuurlijk kenden, en er ook in geloven. In mijn geval, de tekst natuurlijk ken ik nu, ik heb die vertaald, als ik het niet begreep waar het precies ging, heb ik dat opgezocht. Het publiek heeft dikwijls de tijd niet om dat te doen. En volgens mij dikwijls bestaat het publiek zelfs niet, want er zijn wel programmaboekjes met vertalingen, maar je kunt moeilijk tegelijkertijd luisteren en dat lezen en tot u laten komen. En daardoor kan het gebeuren dat die muziek van Bach niet zijn echte kracht heeft. En bij mij is het zodanig erg dat ik sinds 10 jaar feite Bach een beetje uit de weg ga en nog spaarzaam uitvoer, omdat ik ook met andere dingen bezig ben. Wel nu, in die accatone, in dat theaterstuk, zeg maar, met muziek erbij, was er bijvoorbeeld een aria zoals Ich habe genoeg is zo een cantate voor Bach, voor bas en orkestje en zo, en waarin grosso modo de solist zegt: Ich habe genoeg, verstaat natuurlijk in Nederlands, het is genoeg geweest, laat mij nu sterven en tot u komen of zoiets. Als u dat uitvoert in een religieuze dienst met mensen die daarin geloven, heeft dat één soort betekenis. Maar als u dat in Parijs, in Theater de Champs-Élysées, waar ik dikwijls speel, in een niet zo beste akoestiek bovendien, met Fransen die die tekst helemaal niet verstaan, dan heb ik soms het gevoel dat wij die muziek prostitueren, bij wijze van spreken. Wel nu, wanneer in dat stuk accatone, het hoofdpersonage, dus een bandiet, pooier, die in de onderwereld leeft, maar toch prachtig menselijk is, die tegenstaande hij tegelijkertijd een crimineel is, laten we zeggen, hij ploetert door het leven en eindigt tragisch in een, in dit geval een motto-ongeluk. Ja. Wel, als hij dat op bepaalde momenten zegt, dan krijgt die aria een totaal andere belichting, die op een hedendaags, eventueel niet gelovig publiek, en dat is toch het grootste deel van het publiek tegenwoordig, en tijdens dit stuk, of men voelt de kracht vertienvoudigd, vind ik. En dat zou ik nog wel willen doen. We hebben ook films gemaakt samen met Clara Pons.
Ja.
Dus toch anders, omdat er toch ook een distantie is tussen een film en het publiek. Bovendien, haar films zijn misschien soms een beetje intellectualistisch. Maar in dit geval was dat een prachtige ervaring. En dat zou ik nog wel willen doen, Bach op die manier uitvoeren. Tuurlijk, men moet dan al prachtige teksten hebben. Maar het kan volgens mij ook niet ook Shakespeare, ik zeg zoiets dom, ik ben geen theatermaker. Omdat de kracht van Shakespeare zou misschien Bach vernietigen en zo verder. Het mag niet een anekdotisch illustratief zijn. Het moet in elkaar grijpen. In het geval van Pasolini was dat organisch het geval, omdat de auteur zelf die muziek had gebruikt. Mm-hmm. En dus dat was een prachtige ervaring. Daarvan accatone. Maar accatone voor het publiek dat misschien dat stuk niet kent, is dus de naam van een personage uit dat stuk.
Dat betekent zoveel als bedelaar, schoffie.
Een soort,
lager aan wal geraakt.
Een soort draaigroschenoper.
Ja.
Maar dan, want Pasolini had, dat was een beetje de kritiek op soms. Ik vond het prachtig en er zijn ook zeer positieve reacties gekomen. Maar natuurlijk was het in de Roertriennale een zeer chic, een beetje. Het is wel niet Salzburg, maar toch, laten we zeggen, het budget van die productie moet tamelijk gigantisch geweest zijn. En juist in een streek waar zeer veel armoede is en werkloosheid, er is een beetje reactie gekomen. Het is een stuk dat voornamelijk gaat over verloedering, armoede en alle problemen die daar,
de zelfkant van de maatschappij.
Voilà, maar dat gebracht in een zeer luxe, toch dure productie, gaf als reacties van sommige linkse bewegingen daar in Duitsland, zijn er manifestaties geweest. Het kost zoveel geld om te spreken over armoede. Ja, dat is wel het algemeen probleem van. Het is geen opera, maar ook van opera. Ja. Het kost heel veel geld.
Ja.
Maar het was een prachtige ervaring voor mij en ook alle mensen van het college. En ook voor de tienduizenden mensen die we bereikt hebben. En dat komt er ook nog bij. Want we hebben het in totaal misschien 30 keer gespeeld.
Ja, en ik denk dat er 1200 man kon in die grote zaal.
Want in feite was het een passie. Omdat accatone, dus dat personage, op een bepaald moment moet hij geld hebben en hij kan het niet alleen meer bekomen door te stelen en te woekeren wat hij deed. Maar hij, op een bepaald moment werkt hij ook in een soort bedrijf waar hij stalen platen moet showen, zeer zware. En dan ziet men hem inderdaad showen met die zware platen en het beeld van Christus is natuurlijk evident. En het is dus een soort passieverhaal geworden met ook nog een zeer krachtige referentie, vooral in Duitsland. Nogal emotionerend, want het is een grote hangar van wel 300 meter diep, geloof ik. Ik heb neiging om te overdrijven, zegt iedereen, maar toch zeer lang. En langs die hangar loopt een spoorlijn. Die diende waarschijnlijk vroeger om de wagonnetjes...
Kolen, om die wagons met kolen.
Maar het publiek, handig bedacht, komt dus binnen via het uiteinde van die, waar dat open is, men ziet ook de natuur. En het publiek komt langs die spoorlijn binnen naar zijn, waar ze gaan zitten. Ja, dan kun je niet anders dan aan Auschwitz denken natuurlijk. Dus het was zeer emotionerend.
Akatone, aangrijpend belevenis.